Welkom bij Ondernemen Nijrode, een gezellige en inspirerende podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin een host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Here we go.
Leuk dat je luistert naar de 7e aflevering alweer van dit seizoen van de Nijrode podcast. Mijn naam is Tom Prins en vandaag is wederom mijn co-host Stella Visser. Welkom.
Ja, hartstikke leuk.
Leuk dat je weer aanschuift. Leuke gast voor vandaag, Stella, en ook een Nairodiaan. Ik zal er gelijk even voorstellen. De gast van vandaag is een Nairodiaan die in 1986 haar BBA afrondde hier op Nijrode. Ze heeft waardevolle ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven en sinds 2020 heeft ze de uitdagende rol van CEO op zich genomen bij een van Nederlands meest iconische retailers, Blokker. Het is geen geheim dat Blokker in de afgelopen jaren de nodige uitdagingen heeft gekend. Als CEO staat onze gast voor de taak om dit merk met 125 jaar historie nieuw leven in te blazen en aan te passen aan de veranderende retailomgeving. Vandaag krijgen we een unieke kans om meer te weten te komen over haar overtuigingen en instelling als ondernemer binnen corporate. En hoe ze haar visie en strategie heeft toegepast om Blokker in een nieuwe richting te sturen. Janine Holscher, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je aanschuift hier voor jouw bekend terrein, want we nemen je op vanuit Breukelen, vanuit de campus, waar je natuurlijk ook hebt gezeten enkele jaren geleden. Voelt weer vertrouwd om terug te zijn?
Ja, het is altijd heel erg leuk om terug te zijn. Het mooie gebied, komen altijd allemaal herinneringen naar boven, dus fijn om hier te zijn.
Ja. Leuk. Wat zijn dan bepaalde herinneringen die naar boven komen? Bepaalde waardevolle dingen?
Nou, jullie hebben hier zo'n mooie foto hangen. Ik kijk nu uit op het kasteel. Daar hadden wij college, wiskunde. En dan moet ik altijd weer denken boven in het kasteel waar we dan zaten. Ik kom uit de tijd van de overheadprojector, dat daar onze wiskundedocent met de overheadprojector stond, met die sheets. Maar die had ook altijd een zonnebril op, want dat licht was zo fel van die overheadprojector. Dus ja, het waren gewoon zulke andere tijden. Maar het is zo mooi om te zien, hè, dat jullie dat weer allemaal voortzetten op jullie eigen manier. Dus ja, fijn om hier te zijn.
Oh, mooi.
Wij kennen dan de campus zoals we die nu kennen en hoe het nu is. Is er veel meer veranderd? Als je terug kon merken dan dat er hele andere dingen zijn? Of stap je eigenlijk weer terug
naar
de tijd in?
Het gebouw waar we nu zitten, dat was er in mijn tijd nog niet, het Albert Heijn gebouw. Ik begreep net van jullie dat jullie daar college hebben. Wij hadden dat dus zoals gezegd ook in het kasteel. Maar ook in allerlei andere, meer barakachtige gebouwen. Dus je kan wel zeggen dat jullie er een stuk op vooruit zijn gegaan. Plus dat het minder ver lopen is. Want wij liepen echt altijd een heel eind het park in. En jullie zijn eigenlijk met het gebouw best dicht bij de campus. Ik ben zelf al heel lang niet meer op de campus geweest. Dus dat weet ik niet. Maar dat waren in die tijd vrij nieuwe gebouwen. Die zullen nu behoorlijk afgetrapt zijn, denk ik. Ja. En ja, ik weet ook niet of jullie nog steeds ook eten in de Mensa.
Ja.
Die herinnering heb ik natuurlijk ook nog wel. Hoe we daar in de rij stonden en sommige avonden niet te eten was. Maar als er boerenkool was, dan was het wel te doen. Oh ja. Maar ongetwijfeld is het natuurlijk ook ingewikkeld om voor zoveel mensen te koken.
Ja. Dat is er niet heel veel veranderd, hoor. Dat is nog steeds zo.
Nee,
ze doen hun best. Als we dan even kijken naar jouw professionele carrière en jij als mens zijnde, wat zijn van die ontwikkeldingen, van die competenties die je op campus denk ik echt hebt meegekregen? Wat je in die 3 jaar hebt opgebouwd, wat je voor de rest van je leven wel hebt mee kunnen dragen?
Ja, nou ja, ik denk dat wat je op Nijrode leert en wat ik ook heb geleerd is dat je altijd op zoek moet zijn naar die balans. Hè? Dus het is super leuk om elke avond in de kelderbar te hangen. Maar ja, je moet ook wel je tentamens halen. Ja. Dus je moet altijd die afweging maken. En die sociale druk, hè, die je dan toch ook voelt, dat is iets wel wat ik echt heel erg heb geleerd. Maar wat ik ook heb geleerd, en zeker in de afgelopen jaren, is een vrouw in een mannenomgeving. Dus in mijn tijd op Nijrode waren denk ik 15% vrouwen. Dat is natuurlijk nu een enorm stuk verbeterd. Maar helaas is het ook in de boardroom zo dat het ook nog altijd een minderheid is. Dat kan je niet altijd voorstellen, maar dat is toch wel zo. Ik denk dat in de meeste meetings, zeker externe meetings, maar ook externe bijeenkomsten, ja, is dat percentage nog steeds ontzettend laag. En wat ik daarin op Nijrode heb geleerd, is dat ja, in een mannenwereld, ja, je moet niet te veel een man zijn, want dan ben je een manwijf, hè. Maar je moet ook niet te veel een vrouwtje, een tutje zijn, want dan ben je een soort tuttig meisje. Ja. Dus op dat hele dunne lijntje, daar moet je wel lopen. En zo is het eigenlijk nog steeds vandaag de dag. Hè. Dus ik vind ook vrouwelijke leiders moeten niet gaan doen alsof ze een man zijn, want het is juist heel mooi om vrouwelijk leiderschap te hebben. Maar ja, je moet ook niet overgevoelig gaan lopen doen en overal een punt van maken, want ja, dan kan je je ook niet staande houden. En dat is wel een beetje een rode draad.
Ja, wel een hele dunne lijn, denk ik. Zeg maar.
Een hele dunne lijn.
Ja.
En binnen jouw NT-team ook van blokken, heb je er wel voor kunnen zorgen dat je die diversiteit dan wel hebt? Dat je genoeg vrouwelijke input als mannelijke input hebt?
Ja, zeker, zeker. En ik overigens vind ik het niet alleen. Het gaat wat mij betreft ook heel vaak over ten eerste vrouwelijk leiderschap. Dus het wil niet zeggen dat een man niet ook die vrouwelijke competenties kan hebben. Als verbindend, kwetsbaar opstellen. Niet alleen kijken naar inhoud, maar ook naar proces. Dat zijn, vind ik, belangrijke elementen van vrouwelijk leiderschap. En daarbij is het ook, vind ik, in een MT, het gaat niet alleen maar over gender. Nou, daar is natuurlijk veel discussie over. Maar in een MT of een directie gaat het ook totaal over diversiteit. Hè? Dus het gaat ook over achtergrond, seksuele voorkeur, jong versus oud. Dus ik bedoel, ik heb in mijn team absoluut nog niet optimaal. Maar er zitten jonge mensen, vrouw, een beetje van alles wat. Ik vind wel dat biculturele achtergrond, wat wij bijvoorbeeld in onze winkels natuurlijk heel erg veel hebben, dat nog wel wat beter vertegenwoordigd kan worden in het MT. Maar we zijn een eind op weg. En dat heeft natuurlijk ook te maken met aanwas. Dus daar moet je ook beginnen in het hele bedrijf. En dan langzamerhand komt dat letterlijk en figuurlijk bovendrijven.
Ja.
Dus daar is wel aandacht voor. Dus er zijn bij ons ook op ons, we noemen dat dan servicekantoor, heel veel nationaliteiten. Maar ja, daar kan nog best wel een beetje meer doorstroom in plaatsvinden. Ja.
Oké. Okay. En als we dan gaan kijken, je hebt de studie op een gegeven moment hier ook afgerond. Heb je eigenlijk een heel cv, vooral eigenlijk in de retail wel eigenlijk veel gedaan. Veel functies daar ook bekleed. In hoeverre vind jij dat jij de ondernemer in jou ook naar voren kan komen in CEO-functies?
Ik heb tijdens Nijrode ben ik via een ISIC stage, ik weet niet of jullie dat hier nog hebben, ben ik terechtgekomen in het buitenland. Dus in mijn tijd deden veel mensen dat. Omdat na 3 jaar campus dacht ik, het is wel even mooi geweest. Dus ik heb mijn vleugels uitgeslagen. Ben ik in Italië terechtgekomen en heb ik eerst consultancy gedaan en reclame. En daarna ben ik weer teruggaan naar Nederland en is mijn retailcarrière eigenlijk begonnen. Maar in 1997 ben ik voor mezelf begonnen. Dus dat was het woord ZZP was eigenlijk nog niet uitgevonden toen. Maar om allerlei redenen dacht ik, ik ga nu voor mezelf. En dat is natuurlijk eigenlijk ook een vorm van ondernemerschap.
Ja.
Waarbij ik bij heel veel verschillende bedrijven heb kunnen binnenkijken. En dan de afgelopen jaren bij de Mirage Retail Groep en Blokker in bijzonder. Maar kijk, ondernemerschap gaat, dus er is de definitie van voor jezelf beginnen en je eigen bedrijf en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja, dan ben je ondernemer. Maar een van de kernwaarden overigens van Blokker is ondernemend. Ondernemerschap, ondernemend. Ik denk dat gaat over risico's nemen, gaat over vooruitkijken, gaat over altijd kijken wat dingen opleveren in plaats van wat ze kosten, kansen benutten, niet afwachten totdat iemand zegt wat jij moet doen, maar ruimte nemen. Dat zijn denk ik wel allerlei waardes die ik ook altijd heb gehanteerd. Ik denk dat je dat eigenlijk ook wel op Nijrode heel erg leert.
Ja.
Ondernemer versus ondernemerschap versus ondernemend. Ja.
Ja.
Het een sluit het ander niet uit. Dus ik denk ook dat je in een corporate omgeving, waarbij ik nu niet werk in een corporate omgeving, maar ook heel ondernemend kunt zijn. En het gaat ook heel erg over ruimte nemen.
Ja. Het is alleen denk ik wel ook in corporates en in grote bedrijven. Dan heb je ook de risico's wel en de lasten die je dan moet dragen als er dingen fout lopen. Dus de angst voor men om dat ondeugende van ondernemerschap dan toch uit te dragen. Dat wordt misschien dan toch wel bekneld. Maar dat heb je dan niet ervaren?
Nee, ik heb dat nooit ervaren. Maar dan, als je dus het gevoel hebt dat je ruimte neemt en dat wordt niet gewaardeerd. Ja, dan is eigenlijk de conclusie dat het voor jou niet passend is. En als je niet in... Kijk, soms ben je niet in de positie om dat te veranderen. Dus als je, en dat kan, zeker als je jong bent en in een bedrijf begint, dan voel je ook wel dat je je moet aanpassen en anders moet je weggaan. Dus ik denk ook dat het al jong in je carrière belangrijk is om dat soort keuzes te maken en niet bang te zijn om dan te zeggen, oké, maar dan past mij dit niet.
Ja.
En dat is altijd moeilijk, hè? Dus als je ergens gaat werken, dat heb ik ook wel meegemaakt. Het allermoeilijkste is om kunnen inschatten hoe de werkomgeving zal zijn. Dus je kan denken, nou, het is superleuk functieprofiel, lijkt me hele gave baan. En dan nog kun je op dag 1 denken, oh,
wat is dit?
Is dit eigenlijk wel de goede sfeer? Hè? Dus, daar vind ik dat je ook altijd trouw aan jezelf moet blijven. En dan moet zeggen, nou, past niet.
Ja, ja. Oké. Okay.
Je hebt ook het een en ander aan ervaring opgedaan in executive coaching, begeleiding van organisatieopstellingen. Hoe neem jij die ervaring mee, zeg maar, in het dagelijks leven nu? Hoe heeft dat beïnvloed of?
Ja, zeker. Dus ik heb op een bepaald punt in mijn carrière gedacht, nou, ik zit altijd heel erg in de do-mode. Hè, mm-hmm. Dus ik moet altijd de antwoorden vinden of advies geven. Maar ik wil ook beter leren luisteren en ietsje meer achterover hangen. En toen ben ik een coachingsopleiding gaan doen. Overigens met een oud studiegenoot van Nijrode, die ook in de retail was terechtgekomen. En we hebben ons eerst een jaar, zeg maar, hebben een opleiding gedaan gewoon om te kunnen coachen. En het jaar daarna zijn we opstellingen gaan doen. Omdat dat ook eigenlijk wel een beetje out of onze comfortzone was. Want opstellingen, nou, ik weet niet of jullie ermee bekend zijn, maar dat gaat dus eigenlijk een niet rationeel proces. Terwijl natuurlijk met studie en alle dingen die je elke dag doet, dat moet je allemaal, en ook mijn eigen achtergrond, dus je moet het allemaal kunnen beredeneren, moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ja, dat is bij opstellingen niet. Dus het is nog meer out of je comfortzone. En wat ik daar heb geleerd is dat je altijd goed moet kijken naar het geheel en probeer te begrijpen, zeg maar, wat de interactie in een systeem is. En een bedrijf is natuurlijk ook een systeem. En een managementteam is ook een systeem. En als je ook bijvoorbeeld ziet dat bepaalde rollen of functies, dat mensen daar elke keer op doodlopen, dan zegt dat ook iets over het systeem. Dus dat is heel interessant om op een meer systeemmanier te kijken naar teams en naar organisaties.
Ja. Mooi.
Als je die projecten toen de tijd draaide, merk je dan dat die bedrijven eigenlijk allemaal wel op dezelfde dingen vastliepen? Of is dat weer per bedrijf weer anders?
Nou, wat je eigenlijk, vind ik, heel erg ziet in systeem bij bedrijven, je hebt altijd soort leading rollen. Dus binnen retail is dat traditioneel eigenlijk altijd heel erg de inkoop of category management geweest. Maar ik heb ook een keer een opdracht gedaan bij het Rijksmuseum. Daar zijn het de conservatoren. En dus er zijn altijd groepen in bedrijven die waar voor een groot deel de macht ligt of de cultuur wordt bepaald. En dat, als je dus bij meer bedrijven komt, dan kom je er heel snel achter waar die machtcentra, om het maar even zo te... Nu is de crux in heel veel bedrijven om nog beter samen te werken. Hè? En om te zorgen dat er niet, zeg maar, de bepalende rol bij één club ligt. En dat is denk ik ook wel wat, als je kijkt naar wat ik nu bij Blokker de afgelopen jaren heb gedaan, is dat je, en dat is ook de rol van een CEO, vind ik, om te zorgen dat er echt wordt samengewerkt. En dat 1+1 echt 3 is. En dat niet er één club is die het bepaalt en de rest moet maar zich daarnaar voegen. Ja. En dat in kolommen of pilaren of silo's, wat je het ook noemt, denken. Ja, ik denk dat is echt ouderwets. Of dat werkt gewoon niet meer in deze maatschappij. Je moet als bedrijf dat echt samen doen en samen bewegen.
Mooi. En als we dan even kijken naar het heden. Natuurlijk in deze tijd bekleed jij de rol van CEO binnen Blokker. Dan willen we eigenlijk teruggaan even naar 2020. Dus Blokker natuurlijk ontzettend grote historie, 150 jaar oud. Op een gegeven moment gebeurt er toch wat met Blokker, waardoor ze een zwaar weer komen. Wordt omgedoopt volgens mij in de Mirage Retail Group. Dat wordt overgenomen. En jij wordt denk ik dan gevraagd voor die functie CEO. Wat gaat er dan door je heen? Er staan natuurlijk wel de schijnwerpers. Iedereen is benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Is dat dan gelijk iets dat je denkt, dit wil ik gaan aanpakken? Of heb je dan toch nog wat twijfel aan het begin?
Nee, nou ja, kijk, ik had op zich de mazzel dat ik al sinds 2018 onderdeel was van het concern. Wat in 2019 werd overgenomen door een nieuwe eigenaar, Michiel Witteveen. En dus ik heb ook nog wel een jaar gehad om een beetje vanaf de zijlijn als COO in die holding mee te kijken naar wat er bij Blokker speelde. En toen ik in 2020 CEO werd, was dat ook nog eens een keer midden in corona.
Ja.
Dus wat er eigenlijk in corona is gebeurd, is dat we heel erg korte termijn hebben bezig zijn geweest. Eigenlijk was er al iets in gang gezet waar we mee door moesten. Maar we moesten ondertussen ook wel de complexiteit van corona managen. In oktober 2020 waren we nog open. Er was al wel een lockdown geweest, maar de winkels waren open. Maar de twee opeenvolgende jaren waren we natuurlijk dicht. Nou, dus dat waren wel echt jaren waarin je eigenlijk heel erg korte termijn aan het managen was. Heel erg je cash aan het managen. Heel erg medewerkers. Heel veel communiceren. En eigenlijk zijn we, nou ja, toen we uit corona kwamen, kwamen we in de volgende crisis, namelijk de hele inflatie. Dus dit zijn wel drie, ik ben nu in oktober, dus 3 jaar CEO. Dit zijn echt 3 tropenjaren geweest. Ja. Waarbij we wel de stip aan de horizon met elkaar hebben gezet en de strategie hebben vormgegeven. Maar ondertussen zijn we wel crisis op crisis op crisis aan het managen. Ja. Dus die afweging van lange termijn versus korte termijn. En dat is in een retailbedrijf misschien nog wel extremer. Omdat retail is natuurlijk ook heel erg veel day-to-day. Ja, dat is de afgelopen 3 jaar wel echt de rode draad geweest.
En als we dan even kijken naar het korte termijn. Hè, dan komt dat stukje ondernemerschap denk naar voren. Snel handelen, creatieve oplossingen. Corona staat voor de deur. Hoe heb je dat zo weten managen dat je daar je kop boven water houdt?
Nou, eigenlijk hebben we, toen ik binnenkwam, zijn we meteen scenario's. We waren open, zoals gezegd, maar de scenario's wel meteen gaan schrijven van, ja, stel je voor dat we dicht moeten. Dat leek ongelooflijk onwaarschijnlijk, maar we hebben het toch allemaal uitgeschreven. Dat is echt onze worst case, inderdaad. En ik herinner me nog heel goed dat we zeiden, nou ja, als de winkels echt dicht zijn, ja, dan moeten we misschien wel vanuit die winkels zelf gaan bezorgen. Ja, vond iedereen een best wel gek idee, maar we hebben toch, nou, en ik weet nog dat degene die verantwoordelijk is voor IT binnen mijn team mij op een gegeven moment opbelde en zei, we kunnen voor een paar duizend euro nu alvast een app laten bouwen, waarbij we straks, als we echt gaan bezorgen, dat ook kunnen afmelden. Ja. Zullen we doen? Denk, nou, een paar duizend euro, ja, tuurlijk, gaan we doen. En eigenlijk heeft dat ons een beetje gered, weet je, dat zijn van die defining moments, want toen we dus echt dicht moesten. Toen zijn we vanuit de winkel, toen zaten alle winkelmedewerkers thuis en die zeiden, kunnen we iets doen? En toen hebben we Blokker Express opgetuigd. Wat een enorme vibe en energie gaf in het bedrijf. We hadden die app klaar. We hadden in 3 dagen hebben we alle software moeten ombouwen, et cetera, om dat überhaupt te kunnen doen. We hebben iedereen gemobiliseerd. En het heeft natuurlijk niet, zeg maar, in omzet nooit in verhouding gestaan tot wat we anders hadden gehad met kerst. Maar het heeft ons ook heel veel geleerd. Het heeft ons ook heel veel geleerd over de rol van de winkel. En ja, over, nou ja, wat we nu zeggen, de winkel als hub. En nu bezorgen we dus ook niet meer door de medewerkers uit heel erg veel winkels. Dus ja, we hebben ook, denk ik, heeft die crisis ons ook wel weer heel veel gebracht. En dat is natuurlijk ook ondernemerschap. Dat je ook wel weer kijkt naar de positieve dingen die het je op kan leveren.
Ja. En even voor de luisteraars thuis, om even een idee te krijgen van de grootte nu van Blokker, hoe dat zit. Hoeveel winkels heeft Blokker? Zijn jullie vooral online, vooral nog in store?
We hebben meer dan 400 winkels. We hebben
in Nederland allemaal, hè?
Allemaal in Nederland. Ja. We hebben 4000 medewerkers. We hebben een website, maar we hebben ook, zeg maar, net zoals Bol, dat heeft honderden partners. Dus je kan iets bestellen bij ons online, maar je kan het ook bij onze partner bestellen. Dus als jij, we zeggen, we willen kampioenen zijn in koken, huishouden, tafelen en wonen. Dus als jij een melkopschuimer zoekt, dan hebben we natuurlijk Blokker eigen merk. Dat hebben we ook een steeds grotere rol gegeven. We hebben ook nog aanmerken, maar we hebben ook die, ik zeg altijd maar, die melkopschuimer met dat tijgerprintje en dat gouden randje. Dat is er dan vast wel een van onze partners die dat heeft. En dat kun je ook bij ons krijgen. Dus het is een, ja, anything, anywhere, zeggen we. Dus we, ja, je kan het bij ons in de winkel ophalen. Je kan het thuis bezorgd krijgen. We fietsen het naar je toe. Dus het is een best groot assortiment, maar wel gefocust.
Okay. En de afgelopen jaren dus veel op dat korte termijn managen. Maar toch denk ik, krijgen we op een gegeven moment dat belletje of een mailtje van, goh, we zien jou als CEO voor Blokker voor je. Dan heb jij denk ik een soort visie van, ik zie het hierheen gaan, want anders pak je hier ook niet aan. Dus wat zag jij voor je, voor Blokker, wat het kon gaan worden?
Nou, ik denk dat Blokker een iconisch merk is. Maar het was ook wel een beetje, zeg maar, verstoft, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Dus voor mij was het belangrijkste om het merk af te stoffen en om het echt weer in deze tijd te plaatsen. Nou heb ik ook een achtergrond in bijvoorbeeld IT. En had ik ook wat andere omnichannel projecten gedaan. Ik ben ook e-commerce manager geweest, dus ik heb ook best wel een digital achtergrond. Nou, dus dat was een van de belangrijke pijlers om het bedrijf nog veel meer omnichannel te maken. Nou, dat is natuurlijk de richting die we ook in zijn gegaan. En die Blokker, waar Blokker Express ons dus mee heeft geholpen. Een ander heel belangrijk thema, ook in mijn eigen persoonlijke leven is duurzaamheid. Ja, dus je kan zeggen, ja, je zit in de markt van kopen en consumeren. Het allerbeste wat je kan doen om een duurzaam leven te leiden is minder consumeren. Maar je kan ook zeggen, ja, ik heb een iconisch merk. En we kunnen dus ook impact maken in de maatschappij. Dus duurzaamheid is ook een hele belangrijke pijler van onze strategie.
Ja. Ja.
En dat afstoffen van zo'n merk, ik kan me voorstellen dat dat best wel lastig is om dat een soort van tastbaar te maken. Van hoe pak je zoiets aan?
Ja, kijk, het makkelijkste is als je tientallen miljoenen hebt om hele dure marketingcampagnes te doen. Mm-hmm. Nou, bij een bedrijf wat in zwaar weer is, is dat niet echt een optie. Dus dat betekent dat op een hele slimme manier te doen. Dus dat hebben we, denk ik, gedaan ook weer door dingen als Blokker Express, door veel innovatie, door op een andere manier zichtbaar te zijn. Ik denk dat dat... En dat heeft ook te maken met het assortiment dat je hebt. Dus Blokker, ja, bij Blokker kwam je stofzuigerzakken halen. En eigenlijk met name als je een probleem had. Maar we hebben ook heel veel assortiment toegevoegd wat leuker is. Wat je ook vaker een reden geeft om naar die winkel terug te gaan. Dus dat komt eigenlijk op allerlei manieren kan je dat doen. Ja. Maar daarbij moet je slim zijn. En ook zuinig zijn.
Ja. En kost misschien ook heel veel tijd, denk ik.
Ja, maar het gaat ook over de energie die de mensen voelen. Het begint ook bij de medewerkers. Als jij in een winkel staat als medewerker en je denkt, nou ja, ik vind het hier zo saai en vervelend. Ja, dan sta je ook niks uit naar klanten.
Nee.
Dus ik vind ook, het begint ook echt bij onze medewerkers. Ja. Dus daar hebben we ook veel tijd en aandacht aan besteed. En dat is ook, die vibe moet ook gewoon goed zijn.
Ja.
En in corona hebben we dus ook heel veel gecommuniceerd met medewerkers. Heel veel uitgelegd. Gaat ook over zichtbaarheid van mij. Altijd heel veel filmpjes opgenomen. Heel veel dingen uitgelegd. En ook een van de voordelen bijvoorbeeld van corona is dat we natuurlijk nu heel makkelijk online met elkaar kunnen communiceren. Dus wij doen één keer in de drie maanden hebben we alle bedrijfsleiders online in een call. En dan leggen we uit, dit is het nieuwe assortiment, dit komt eraan. Ja, dat is natuurlijk, vindt iedereen ook heel erg leuk. Komende week hebben we ze allemaal bij ons op het servicekantoor. Laten we alle nieuwe dingen zien. Dus ja, het is ook belangrijk om een soort vibe met elkaar te hebben.
Energie.
En die vervolgens ook weer uit te dragen.
Oké. Okay. Wat maakt jou denk je een goede CEO? Wat zorgt ervoor dat men zich vertrouwbaar voelt?
Mooie
proberen
vraag.
Proberen na te streven.
Ja, want het is niet aan mij om te zeggen dat ik een goede CEO ben, maar wat ik belangrijk vind is heel veel vertrouwen geven. Dus altijd handelen vanuit vertrouwen. Ook ruimte geven. Omdat ik ook, kijk, ik werk gewoon met een team van professionals. Die het eigenlijk op hun deelstuk, of het nou finance is, of supply chain, of marketing, ze weten het echt beter dan ik.
Ja. Hè?
Dus ik geloof niet meer in de alwetende CEO. Dat is ook helemaal niet mijn leiderschapsstijl. Maar ik geloof wel dat ik overzicht heb en dat ik ook kan verbinden. Want ook in retail gaat het over 1 plus 1 is 3. En dus wat we bedenken, dat moet iedereen zich in kunnen vinden. En dat met elkaar verbinden en ook zien dat er aan de linkerkant iets gebeurt wat de rechterkant, om maar zo te zeggen, even niet weet. Ja, dat is wel heel erg mijn rol. En mijn rol is natuurlijk ook heel erg de stip op de horizon. Dus duurzaamheid is ook een persoonlijke passie van mij. Ja, dat blijven agenderen en dat blijven belangrijk vinden.
Ja,
ik durf wel te zeggen dat als ik daar niet zo hard achteraan had gerend, dan was dat in alle korte termijn ellende, om maar even te zeggen, was dat, ja, dan kan je heel makkelijk zeggen, ja, dat is nu geen prioriteit.
Ja.
Hè?
Ja.
Hè, dus soms moet je, vind ik ook als CEO, gewoon blijven drukken op dingen die jij belangrijk vindt. En die lange termijn bij iedereen voor ogen houden.
Ja. En is dan zo'n partnerships aangaan, de open durf stellen voor derde partijen en niet alleen maar alleen aan het roeren staan, is dat dan ook belangrijk? Ik zag bijvoorbeeld laatst een pilot had ik gedraaid of iets met thuisbezorg, dat zij ook iets konden bezorgen.
Ja.
Zijn dat dan van die dingen?
Ja, die initieer ik ook. Hè. Ook vanuit mijn netwerk en de contacten en de bijeenkomsten die ik heb, dat ik mensen ontmoet en denk, wauw, dat is een goed idee.
Ja.
En ik vind het ook belangrijk dat we innovatief zijn. Hè. Dus je hebt als bedrijf, zeker in de corona en als er dus inflatie, dat je heel erg naar jezelf jezelf gaat zitten navelstaren. Maar je moet natuurlijk ook gewoon die luiken naar buiten open blijven houden. En ook gewoon, ook daar weer denken 1 plus 1 is 3. Thuisbezorgd, mooi voorbeeld. Hebben allemaal mensen in dienst. Maar die zijn heel hard aan het fietsen op de momenten dat jullie allemaal honger hebben. Mm-hmm. Maar in die tussentijden zitten ze ook heel vaak gewoon niks te doen. Nou, hoe gaaf is het dat wij die ondercapaciteit kunnen benutten met dat ze bij ons in de winkel spullen ophalen. Dus dan heb je ook voor iedereen een werk- en businessmodel. Dus dat is ook waar we altijd op zoek naar zijn. En ook weer op dat duurzaamheidsverhaal. Ik geloof echt in projecten waarin ook geldt dat we het goed is voor de planeet. Het heel goed is voor onze klanten, maar het ook goed is voor onze portemonnee. Dus wat we nu doen bijvoorbeeld met bij ons krijg je als je je oude pan inlevert, dan gaan wij hem recyclen. Maar je krijgt ook 5% korting op een nieuwe pan. Dat is dus voor iedereen goed. Dat is goed omdat wij die pannen op een goede manier recyclen. Ja. Maar het is ook goed voor consumenten. Want die krijgen gewoon lekker een beetje korting.
Ja.
Maar het is ook goed voor ons. Want misschien gaat die klant ook nog wel weer een keer bij ons dan die pan kopen. Dus en zo proberen we altijd te zoeken naar synergie en samenwerking. En nou ja, 1 plus 1 is 3.
Ja. Zullen wij door naar de vraag van de vorige ondernemer?
Ja, zeker. Ja. We vragen elke keer, elke week een gast om een vraag te stellen aan de volgende gast. Vorige week hadden wij Olaf Hoesijn in de podcast van het kledingmerk Olaf in Amsterdam. En die had de volgende vraag voor je.
Hoe combineer jij je CEO-functie in de holding en de CEO-functie bij Blokker?
Yes, ik zal nog even herhalen. Hoe combineer je COO-functie in de holding en de CEO-functie bij Blokker?
Ja, nou, mooie vraag. Ik heb de afgelopen jaren dat inderdaad gecombineerd. Wat heel leuk was en ook insightful, om maar even zo te zeggen. Dat je dus bij meerdere bedrijven meekijkt. Maar het was ook wel heel erg veel. Dus daarom hebben we in mei met elkaar afgesproken. Zeker ook vanwege het feit dat natuurlijk heel veel retailbedrijven gewoon in heftige tijden zijn. Dat ik mij gewoon even de komende tijd in ieder geval helemaal concentreren op Blokker. Dus ja, hele relevante vraag. Maar ik ben even de komende tijd druk genoeg met Blokker.
En hoe voelt dat nu je die keuze hebt gemaakt?
Ja, ook wel heel fijn om focus te hebben. En kijk, we zouden naar de beurs gaan als groep. Mm-hmm. En daarmee was het dus ook heel belangrijk om ook vanuit de groep heel veel samenwerking te hebben. Maar omdat we niet meer naar de beurs gaan vanwege het beursklimaat, is het dus belangrijk om juist heel veel focus op die individuele bedrijven te leggen. Ja. En dat is ook fijn. En het kan maar duidelijk zijn, toch?
Goede keuze dus.
Is dat nu, wat ik vernam inderdaad, dat jullie toen ambitie hadden om naar de beurs te gaan. Nu natuurlijk door het klimaat begrijp ik dat je dat uitstelt. Is het uitstel of is het nu helemaal even van de baan?
Nee, het is echt wel van de baan. Okay. Ja, nee, het is echt wel van de baan. Dus dat is heel jammer, hè, want dat had ik natuurlijk weer een hele mooie ervaring gevonden. Maar goed, het is niet anders. Kijk even naar het klimaat waar we nu nog steeds in zitten. Ik denk, het is voor retail gewoon toch wel echt zwaar weer.
Ja.
En dat heeft dan te maken met de minimumloonstijging. Ik heb toevallig deze week uitgerekend dat wij dit jaar miljoenen meer hebben uitgegeven aan loonkosten door alle stijging van het minimumloon. Maar we hebben tienduizenden uren minder in kunnen zetten. Hè? Dus dat is natuurlijk een hele zorgwekkende ontwikkeling.
Ja.
En niet alleen voor mij, maar voor alle collega's die met minimumloon te maken hebben. Waarbij het ook nog weer een soort moreel dilemma is, want ik gun iedereen heel erg dat salaris. Maar ja, het is gewoon een hele ingewikkelde squeeze waar we op dit moment met elkaar in de maatschappij zitten.
Ja, een beetje een spagaat.
Ja.
Wat je net al zei, is Men's World in sommige opzichten dat je als vrouw soms alleen daarin bent. Heb jij in de zakelijke wereld als vrouwelijke CEO wel eens moeilijkheden meegemaakt? Of dat je denkt van, goh, ik vond het lastig. Of heb je eigenlijk altijd daar goed mee kunnen omgaan?
Ja. Het is misschien mijn blinde vlek, maar ik heb daar nooit heel veel moeilijkheden mee gehad. Ik vind ook dat ik heel veel aan mannen heb te danken, want ik heb ook heel veel kansen gekregen van mannen. Dus je hoort van mij niet zeggen dat ik heel erg anti-man ben. Ik vind alleen dat vrouwen gewoon nog meer hun kansen moeten pakken. En zich niet moeten laten afremmen. En dat heb ik natuurlijk ook. Maar dat kan ik misschien niet. Of wie ben ik dat ik dit mag doen? Hè? Dus ik denk dat er zijn natuurlijk veel mannen die elkaar de bal toespelen. Maar er zijn ook heel veel mannen die vrouwen kansen geven. Maar het gaat ook over dat we zelf ook gewoon echt onze kansen moeten pakken. En niet moeten denken, oh, kan ik misschien niet. Mannen zijn daar gewoon veel meer van zichzelf overtuigd. Hè? Dus lees alle stukken er maar over. Een man die voldoet misschien aan 2 criteria van de 5. En zegt, oh, nou, ik denk dat ik het wel kan. En een vrouw zegt, ja, maar er zijn er 3 waar ik kan. Nou, dat wordt nooit wat. Nou, dus vrouwen moeten gewoon meer lef hebben.
Merk je dat veel in jouw omgeving? Zo'n sfeer, zeg maar, van...
Ja, nou, ik merk het natuurlijk bij jongere meiden wel. Kijk, ik heb zelf een jaarclub van Nijrode met natuurlijk allemaal vrouwen die echt allemaal hele leuke, goede banen hebben. En ja, dat is ook hartstikke fijn om daar met hen over te sparren. En natuurlijk schelden we dan wel eens op mannen. Kijk, ik vind wel dat hoe hoger je komt in een bedrijf, hoe hoger je ook op de apenrots komt. En hoe meer ego's je tegenkomt. Ik denk dat vind ik eigenlijk het ingewikkeld. Dus niet zozeer over kansen, maar ik vind wel dat... Ja, ego's en mensen die zichzelf graag horen praten. Zij die nu de hete aan het woord is. Maar goed. Daar heb ik wel moeite mee. En mannen die in een vergadering dat wat jij net zei nog eens keer in hun eigen woorden gaan uitleggen. Ja. Mansplaining. Ja. Mannen die het jou nog een keer gaan uitleggen. Denken, dat heb ik net zelf verteld. Ja. Dus dat soort kleine dingen.
Wat doe jij dan in zo'n situatie? Hoe positioneer je jezelf?
Het ligt een beetje aan... Kijk, als ik in een hele formele setting zit, dan denk ik, nou ja, prima, joh, ga lekker je gang. Maar als ik met collega's ben, dat zeg ik net, weet je? Dus dan kan ik daar wat feller in zijn. Ja. Dus ook daar is dat eigenlijk wel heel erg situationeel. Maar dat kom ik wel veel tegen. En meer tegen in een CEO-rol dan ik als je in een middelmanagementrol zit.
Ja,
ja, oké. Okay.
Dus tip aan de vrouwen. Weet je, wees niet bang. Ga er gewoon voor.
Lef hebben.
Lef hebben. Mooi. Ja.
Is dat dan misschien ook een van jouw competenties? Een van jouw dingen, eigenschappen die jou misschien ook wel ver heeft gebracht in het leven?
Ik denk, ja, je kan denken, ze heeft een bord voor de kop. Ze ging er gewoon voor. Of lef hebben. Ja, weet je wat het gekke is? Dat je als je op je carrière... Kijk, ik was 21. Ik had 3 jaar Nijrode gedaan. En ik ging in mijn eentje in Milaan wonen. Ik denk wel eens dat ik dat durfde. Maar zo voelde dat op dat moment niet. Hè? Dus het is ook wel dat je in je leven op kruispunten staat... Dat je gewoon dingen doet omdat je denkt, ja, ik ga het gewoon doen. Ja,
voelt goed.
En dat voelt dan niet als lef. Terwijl als je het nu terugkijkt, denk ik, wauw, wat een lef had ik eigenlijk. Ik ben in 1998 voor mezelf begonnen. Ik was net, mijn relatie was uit. Ik had net een heel duur huis. In mijn eentje had ik een hypotheek nog op. Ik had 0 klanten. Wauw, wat een lef had ik eigenlijk. Maar toen dacht ik, dit moet ik gewoon doen. Dus... Ja, ik denk dat lef is niet iets wat je bij jezelf voelt, maar het voelt van, ja, dit moet ik doen. En daarin moet je je, vind ik niet, en dat heb ik in ieder geval niet gedaan, tegen laten houden door al die stemmetjes van je omgeving, je ouders, je vrienden die zeggen, jeetje, moet je dat wel doen? Nee, dus luister goed naar jezelf, naar je innerlijke stem als je dat wil. En dan in retrospect lijkt het dan, wauw, wat had ik een lef. Maar voor mij voelde dat op dat moment niet zo.
Nee. Nou, dan weet je dat je de goede keuzes hebt gemaakt, denk ik.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
Goed voelt.
Ja. Een stukje onbezonnenheid. En als je dan, als het de andere kant als opvalt, die tegenslagen, hoe pak je dat op?
Ik ben ook maar een mens. Dus een tegenslag kan ik enorm van balen. Maar ja, ik weet ook dat dat niet helpt. Hè? Dus ik herinner mij. Dat ik echt blown away was toen bij de tweede lockdown van de winkels. Dat wij op zaterdagavond te horen kregen, een paar dagen voor kerst, dat we dicht moesten. Nou, echt, ik kan je niet vertellen hoe ik gebaald heb.
Ja.
Maar ja, ik heb daar ook natuurlijk wel een rol naar 4000 mensen.
Ja.
Dus ik vind wel dat ik in de beslotenheid van mijn MT dat heel erg kan laten zien. En ik mag dat ook absoluut ook laten zien aan al die 4000 mensen. Dus ik heb diezelfde avond nog een video opgenomen. Of de volgende. Ja, ik geloof dezelfde avond aan iedereen. En gezegd hoe ik er ontzettend van baalde. Maar het is wel ook mijn verantwoordelijkheid. Dat ik weer de energie heb om iedereen te helpen om vooruit te kijken. En te denken in wat er wel kan. En te denken in oplossingen. Dus dat is ook wel echt. Dat hoort ook echt wel bij mijn rol. Dus dat moet ik mezelf ook wel weer even omhoog aan mijn haren omhoog trekken.
Lukt het jou om jezelf weer uit het dalletje te halen? Om dat te relativeren? Of heb je altijd wel even mensen om je heen nodig? Kinderen, et cetera. Om dat weer even los van elkaar te trekken?
Ja, ik denk dat ik dat met mijn team doe eigenlijk. Dus ik ben wel iemand die... Ik denk wel dat ik hetzelfde thuis ben als op mijn werk. Maar dat ik wel mijn zakelijke sores, om het maar even zo te noemen... met name in het team deel, ja.
Oké. Okay. Ja. Als we dan ook even kijken naar mijlpalen die je behaald. Dus je hebt dingen gedaan in je leven, voor jezelf gewerkt, in Milaan gezeten, dit. Waar ben je echt meest trots op wat je zo far hebt gedaan?
Nou ja, ik denk dat ik gewoon een fijn leven heb. Hè? Dus ik denk dat ik dankbaar... Dus trots is niet een woord dat heel erg bij mij past. Ik word ook altijd een beetje moe van iedereen die overal trots op is. Ik ben hartstikke trots op de mensen met wie ik werk en wat we bereikt hebben. Maar ik ben meer, denk ik, in mijn leven dankbaar dat ik een mooie opleiding heb mogen doen. Dat ik allerlei mooie, interessante banen heb. Dat ik een... mooi gezin heb, dat ik kinderen heb, dat ik geen geldzorgen heb, die heel veel mensen zeker nu hebben. Dus ja, ik denk dat ik heel veel heb om dankbaar voor te zijn. En ja, weet je, je wordt al, ja, ik heb mijn kansen benut. Hè? Dat is mooi, maar ik heb ook heel veel kansen gehad die anderen misschien niet hebben gekregen. Dus ik vind altijd... Trots gaat heel erg ook over maakbaarheid. En er is ook heel veel, maakbaar. Maar niet alles is maakbaar. Dus waar je wiegje staat is niet heel erg maakbaar. En dat vind ik soms wel eens lastig. Dat we allemaal maar denken. En volgens mij is dat ook iets waar jullie... De wereld waarin jullie nu opgroeien. Dat het is allemaal succes. En als je geen succes hebt, dan ben je een loser. Want ja, dat is allemaal aan jou. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want dingen gaan ook in het leven soms zoals ze gaan. En soms lukt het even niet om een baan te vinden. Of stond je wiegje daar waar het helemaal niet vanzelfsprekend is dat je ambitieus bent. Of ja, in mijn geval ben ik opgegroeid in een gezin waar mijn ouders allebei gestudeerd hadden. Waar ik in ieder geval als meisje ook altijd benadrukt is dat ik net zoveel waard was als een jongen. Nou, dat is ook niet overal zo. Hè? Dus ik denk dat, dat ook belangrijk is om je te realiseren. En ik heb kinderen gekregen, maar dat is ook helemaal niet vanzelfsprekend dat je zomaar een gezin hebt of een leuke man vindt of kinderen krijgt. Dus ja, ik vind dat daar ook altijd wel wat nederigheid in past. En ja, in mijn leven is mijn ultieme doel is nooit om CEO van Blokker te worden. Hè? Dus het is, en het is ook niet het belangrijkste. Hè? Dus mijn dochter kan ook denken, oh mam, dat, hè? Onbedoeld leg ik ook wel weer druk op mijn kinderen. En dan zeg ik, ja, maar dat is echt niet het ultieme in het leven. Hè? Nee. Dat je CEO van Blokker bent. Het is het ultieme dat je gewoon belangrijk bent, gelukkig bent. En dat is het belangrijkste. Ja. En dat je... Nou, dat je
daar af en toe even bij stilstaat ook.
Ja, misschien. Vind ik wel. En dat je gezond bent, jongens. Ik bedoel, daar hebben we het dan nog niet eens over gehad.
Dus de onmaakbare dingen.
De onmaakbare dingen. Ja. Dus dat, ja, dat vind ik ook heel belangrijk.
Nou, mooi. Wij hebben een aantal dilemma's. Dat is ook een rubriekje die we elke keer laten terugkomen. Ik zal ze eerst wel even opnoemen. En dan kan je antwoord geven. En dan eventueel kunnen we het daarna even wat meer toelichting geven. Dus laten we beginnen. De eerste, formeel onderwijs is minder belangrijk voor succesvol zijn in je carrière dan de daadwerkelijke werkervaring.
Werkervaring is belangrijker.
Okay. De balans tussen werk en privé is in het begin van je carrière minder belangrijk. Je moet je dan volledig op je baan concentreren.
Eens.
De voorkeur aan een bedrijf met een sterke nadruk op winstgevendheid of op een bedrijf met een sterke nadruk op maatschappelijke verantwoordelijkheid?
Maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Liever een bedrijf leiden dat snel innoveert, maar risico's met zich meebrengt, of een bedrijf dat langzaam evolueert, maar stabiel is?
Dat eerste, innoveren en risico's nemen.
Oké.
Als we even kijken, vonden we interessant met winstgevendheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je zei net, duurzaamheid vind je ook belangrijk. Maar ik kan ook verwachten dat ook zeker nu bij Blokker, dat er ook een Mirage Retail Group boven je hangt die omzet wil zien en winstgevendheid. Hoe hou je dan die balans voor jezelf? Dat het commerciële aspect belangrijk blijft, maar dat maatschappelijke verantwoordelijke, wat misschien minder geld oplevert, ook uitgedragen wordt.
Komt eigenlijk terug op het eerste, dat het idee dat maatschappelijke verantwoordelijkheid minder geld op hoeft te leveren. Dat is, daar ben ik het niet mee eens. Dus ik geloof dat je dat en kan.
Ja.
En dat is het voorbeeld wat ik net gaf. Dus er is nog zoveel te doen waarin je en maatschappelijk verantwoordelijk bezig kunt zijn en de klant blijer kunt maken, maar ook geld kunt verdienen. Dus laten we daar eerst maar eens mee beginnen. Dus en ja, wat ik zei, natuurlijk werk ik in een bedrijf wat gaat over consumentisme, maar ik heb ook de beschikking over een heel belangrijk iconisch merk waarmee ik dus consumenten kan inspireren om andere keuzes te maken. Als we zijn marktleider in strijkijzers, als we die allemaal net iets energiezuiniger kunnen maken, ja, dan gaat heel Nederland net wat energiezuiniger strijken, snap je? Dus je kan ook impact maken binnen de context van consumeren.
Ja. En als je dan over consumeren ook hebt, wij hebben hier op campus hebben tegenwoordig een Tulu. Dat is een grote kast waar dan stofzuigers van allerlei soorten dingen in staan. Ja, en dan kan je met een app die kast openen en dan kan je daar je spullen pakken en dat gebruiken voor een x aantal minuten en dan kan je dat huren. Hoe zie je een soort deeleconomie voor huishoudelijke producten?
Nou, dat is op zich heel interessant. Wij zijn daar nog niet mee bezig, omdat het operationeel met 400 winkels een enorme hassle is. Maar ik denk wel dat dat hele interessante modellen zijn. Je ziet dat nu ook dat Decathlon dat doet met kinderfietsen bijvoorbeeld. Waarom zou je die elke keer weggooien of weer verkopen? Dus ja, ik geloof daar wel heel erg in. Maar het is ook altijd wel, en dan kom je er dus weer op, belangrijk om dat soort modellen rendabel te maken. Want als je dat niet rendabel maakt, dan is het op een gegeven moment ook weer uitgestorven. Maar ja. Zeker interessant. Maar ik vind ook dat daar een rol ligt, niet alleen voor retailers, maar ook voor merken. Dus je ziet Volvo ook nu met abonnementsystemen komen en zo. Dus ik verwacht ook wel dat dat veel meer gaat gebeuren.
Ja. Die omslag begint nu echt al een beetje. Ja.
En zou je dan Blokker als het platform zien die vraag en aanbod daar bij elkaar brengt?
Zou zeker kunnen. Ja, zou zeker kunnen.
Volgende rubriek eigenlijk. Ik vraag ook elke week eigenlijk om een boek of een quote of iets wat jou vanaf jongs van heeft geïnspireerd of iets bijgedragen heeft aan de persoon die je deze dag vandaag bent. Dus heb jij een soort ondernemersboek of een quote wat jou dicht bij het hart staat?
Nou, wat wel grappig is, is dat toen ik een jaar 15, 16 was, waren er in Nederland twee iconische vrouwen. Eén was ze is ook nog ooit president geweest van Nijrode, Nelly Kroes. Zij was toen een van de eerste vrouwelijke staatssecretarissen. En Sylvia Toot. En Sylvia Toot schreef ooit in die tijd een boekje. Zij was uitzend-icoon. Ik weet niet of jullie haar kennen. En dat zijn wel twee vrouwen die mij altijd heel erg hebben geïnspireerd. En als je in mijn tijd waren er nog niet heel erg veel vrouwelijke iconen. En dat zijn ook twee vrouwen die altijd lef hebben gehad. En ook niet op hun mondje waren gevallen. Dus ik denk dat ik me daar in mijn hele leven wel een beetje aan heb gespiegeld. En wat misschien ook nog wel een leuke anekdote is om te vertellen, dat ik op een gegeven moment een interview gaf aan het FD. En dat ook vertelde. En ik twee dagen later op mijn kantoor echt een enorme bos bloemen bezorgd kreeg. Van Sylvia Toot en Nelly Kroes. Die ook nog heel erg vriendinnen bleken te zijn. Wat ik helemaal niet wist. Oh, dus leuk. Dat was heel mooi. En zo vind ik ook dat vrouwen elkaar moeten blijven inspireren en steunen. Ja. Want dat is ook niet altijd vanzelfsprekend.
Nee. Mooi.
Mooi. Even door naar de toekomst. Even een blik op de toekomst. Hoe zie jij de toekomst voor je? Heeft de ondernemer in jou nog plannen?
Ik ben nu op een leeftijd dat ik... wat er achter me ligt is meer dan wat er voor me ligt. Ook zakelijk natuurlijk. Dus daar denk ik wel over na. En ik zie mezelf niet morgen een eigen bedrijf opstarten. Maar ik zou nog best wel wat meer willen doen met dat maatschappelijk ondernemen. Daar nog relevanter en willen zijn en nog meer impact in willen maken. Ja. Zeker.
Oké. En dat is dan echt betrekking op jezelf. Nu zit je nog echt in dat hoofdstuk van Blokker.
Ja.
Onderdeel van de Mirage Retail Group. Mm-hmm. Intertoys, et cetera, was daar ook onderdeel van. Maar vorige maand was volgens mij het nieuws dat zij dat in principe zouden willen verkopen. Mm-hmm. Hoe zit dat voor Blokker? Is daar een visie voor om dat los te trekken van Mirage of juist niet? Je had het over de beurs, wat uiteindelijk niet doorging. Wat is jullie plan voor de komende jaren voor Blokker?
Ja, nou kijk, Blokker is nog steeds eigendom van Michiel Witteveen. Die wordt in januari 70. Dus die wil natuurlijk uiteindelijk, dat is ook de reden overigens voor de beursgang. Hè? Dus niet zozeer om daar enorm te gaan cashen, maar meer om te zorgen dat het in duurzame handen kwam. Dus ja, ik denk wel dat tussen nu en 3 jaar daar gezocht wordt naar een nieuwe eigenaar. Maar dat doe je, daar vind ik het nu eigenlijk nog een beetje te vroeg voor. Dus ik verwacht, daar waar Intertoys is verder, Intertoys komt uit een faillissement, heeft dus ook zeg maar in een kortere tijd betere cijfers kunnen laten zien, omdat ze alle niet winstgevende winkels en zo heel snel hebben kunnen afstoten. En daar hebben wij gewoon net iets meer tijd voor nodig. We zijn natuurlijk ook door corona en de inflatiecrisis waar we nu in zitten, ja, zijn onze plannen ook wat op achterstand gebracht. Dus ik, en die gaan goed, hè, dus we gaan goed en we zitten echt naar die winstgevendheid toe. Maar dat, ja, dus ik denk dat dat nog 2-3 jaar duurt.
Oké.
Tot slot, welk advies zou jij willen meegeven aan de beginnende ondernemers? Wij zijn straks allemaal afgestudeerd. Wat is een soort...
Of toekomstige CEO.
Ja, of toekomstige CEO.
Ja, nou ik...
Ga naar Milaan.
Ga af en toe even uit je comfortzone. Ik bedoel, het was echt daar in die tijd niet makkelijk. Als enige blonde vrouw in een wereld waar nog geen WhatsApp of wat dan ook was. Hè, in een traditionele samenleving. Daar leer je heel veel van. Dus ik denk out of your comfortzone gaan en denken, oh, hoe kan ik dat wel? Is vaak een goede raadgever om het toch te gaan doen. Ook af en toe een beetje risico's durven nemen en tegen de stroom in. Dus als iedereen zegt, ja, moet je dat wel doen? Mm-hmm. Ja, nou, als jij vindt dat je het moet doen, moet je het gewoon lekker gaan doen. En als het dan ingewikkeld en moeilijk is, is dat ook helemaal niet erg. Want daar leer je gewoon heel erg veel van. En nou, net een van jullie stellingen was werkervaring of een formele studie. Ja, natuurlijk hebben jullie eindeloos geleerd en je hebt ook heel erg veel geleerd. Maar het meeste ga je toch wel leren in je werk. En het meeste ga je ook leren in die eerste jaren. En ook van de dingen die niet goed gaan. Ja. Dus wees daar niet bang voor. En je hebt echt, als het goed is, nog een heel leven voor je. Hè? Dus wat dat betreft, take it easy. Je hoeft niet voor je 30ste CEO te zijn. Pak deze jaren om gewoon heel veel te leren.
Ja, mooi. Dankjewel. Dan willen wij ook even voor de gast van volgende week... graag de rode lijn even doorzetten. En dus jou een vraag laten stellen aan de gast van volgende week. Heb jij nu zo in je gedachten een vraag die je zou willen stellen?
Nou ja, misschien wel een beetje voortbordurend op dit onderwerp. Iets wat mij ook altijd wel bezighoudt. Hoe hou jij jonge mensen in je bedrijf aangehaakt? Dus hoe zorg je dat je hun talent benut, maar ook dat je ze vasthoudt? Want je ziet ook toch wel dat jonge mensen eerder dan vroeger weggehund worden of zelf verveeld raken. Dus wat doe jij in je bedrijf om jong talent aan je te blijven binden?
To be continued. Gaan we volgende week horen wat daar een vraag op is. Zijn we aan het einde gekomen van de podcast alweer, Janine. Ontzettend bedankt voor je komst. Ik vond het hartstikke leuk om je te spreken. Stella, ook dank dat je weer aanschoof.
Hartstikke leuk.
En voor de luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren. Er zijn natuurlijk nog afleveringen die van vorige keren kunnen luisteren. Doe het notificatiebelletje even aan om op de hoogte te blijven van komende podcast. En dan hoor je ons volgende keer weer. Bedankt. Ciao.
Doei.